Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 88 van de invasie. En we moeten denk ik beginnen in de Donbass weer, Arjan.
Ja. Wat er dus nu aan de hand is, zijn grote Russische aanvallen op Severodonetsk, die ontzettend cruciale plaats. Die ook, als je dat eenmaal hebt, dan heb je de opening naar Kramatorsk, waar we zo vaak over gesproken hebben. Ja. Nou, vanuit vier kanten vallen de Russen Severodonetsk aan. Ze gebruiken zwaardere artillerie en zwaardere tanks. Er wordt ook gesproken over die Terminators, die 10 Terminators, waarvan de experts overigens zeggen dat onvoldoende is. Maar goed, de aanvallen zijn afgeslagen. Maar de mortar shells, de mortierbeschietingen, hebben wel 7 huizen kapot gemaakt. Oekraïne is zelf trots dat het een zwaar Russisch geschut, een zogenaamd pion geheten, heeft vernietigd. Ja. Met dat Russische artillerie is een brug opgeblazen bij Lysychansk, over de rivier Seversky-Donetsk. En de Oekraïners hebben zelf ook een brug opgeblazen over die belangrijke rivier de Seversky-Donetsk bij Serebryanka.
Maar daar lopen de Oekraïners dus het risico om omsingeld te worden. Hè?
Ja, dat is wel cruciaal. Hè? Ja. Deze slag is cruciaal. Hè? Dat wordt ook op die Telegram-kanalen, die pro-Russische kanalen, wordt dat dus ook gezien als de slag van Severodonetsk, die dus aanstaande is. En als dat gebeurt, ja, dat is een beetje vergelijkbaar met Mariupol. Dat is strategisch gezien voor de Russen erg belangrijk. Want daarmee hebben ze eigenlijk het laatste bolwerk van de Oekraïners in de provincie Luhansk eigenlijk uitgeschakeld. En dat betekent eigenlijk op dat moment dat ze ook succes kunnen claimen. En wie weet gaan ze dan aansturen op een staakt het vuur. Dat zou mij niet echt verbazen. Maar ik raad echt iedereen aan, hè, om eens gewoon naar Google Earth te gaan. Wat dan ook. Om eens in te zoomen op dat gebied. Ja, dat gaat door, dus dan moet je intypen Severodonetsk. En dan zie je ook hoe de rivier daar loopt, waarover de bruggen lopen. En jongens, dat is 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Ik bedoel, als je hard schreeuwt, kun je elkaar horen in dat gebied. Als je dus ziet waar die Russen zitten en waar die Oekraïners zitten, zitten bij wijze van spreken bijna op elkaars lip. En dat is echt interessant. Het zijn veldslagen op de vierkante millimeter, bij wijze van spreken. En dat doet heel sterk denken ook aan de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk met een soort oorlogsvoering waarbij je niet veel verder komt. Nou, als je dus naar Google Earth gaat, dan kan je het ontzettend goed zien hoe dat in elkaar zit.
Mm-hmm. Ja, want de Russen zitten namelijk daar dus in. Sorry, de Oekraïners zitten daar namelijk in loopgraven. Ja. En al heel lang. Hè? Dus echt een beetje een Eerste Wereldoorlog situatie.
Ja, absoluut.
Een vraag erop. Kunnen de Oekraïners in Severodonetsk nog bevoorraad worden?
Nou ja, dat proberen dus de Russen met man en macht te voorkomen door het opblazen van bruggen over de rivier. En door het afvuren van toch meer precisiegeleidewapens in de diepte. Zodat die aanvoer gewoon echt helemaal wordt gestaakt. Kunnen ze helemaal voorkomen? Nou, ik denk in belangrijke mate wel, omdat je dus gewoon zo'n rivier over moet. Dus dat is wel echt heel erg lastig, hoor.
Ja.
Ja, dit is echt wel heel penibel, denk ik, wat hier gebeurt. Ja. Ik hoop dat Oekraïne dit redt, maar ik weet het niet, hoor. Ja. Maar als ze een goede fles wijn op durven te zetten.
Als ze dus dat plaatje hebben, dan hebben ze die provincie Luhansk eigenlijk helemaal in handen. Ja. Maar dat geldt zeker nog niet voor Donetsk, hè? Die andere provincie die die regio vormt, waarvan Poetin heeft gezegd, die wil ik in zijn geheel bevrijden. Dus dan heeft hij nog wel een stukje te gaan voor die een succes kan noemen.
Nee, hij heeft natuurlijk gewoon al besloten, denk ik, om zijn doelstellingen verder naar beneden bij te schroeven. Hm. Omdat het zit er gewoon niet in. Dus hij moet nu een iets hebben, waardoor hij kan zeggen van nou, ik heb nu mijn succes geboekt en nu is het even klaar. En dan de grote vraag natuurlijk of Zelensky daarin meegaat. Ik denk het niet, hoor.
Nee. Oké. Zelensky vraagt om nog meer geld om de havens vrij te maken en het transport mogelijk te maken vanwege die voedselcrisis natuurlijk.
Ja. Ja.
De voedselcrisis is natuurlijk zeer nijpend. De Egyptische minister van Financiën, Mohamed Maid, zit in Londen en zegt dat dit zou wel eens jaren kunnen gaan duren en dan gaan er miljoenen gaan er sterven.
Ja, en dat is natuurlijk ook wat het World Food Program van de VN heeft gezegd, wat Guterres volgens mij ook heeft gezegd. En daar is iedereen zo langzamerhand wel over eens. Dus in die zin weet je, Poetin al geen oorlogsmisdadiger was, dan vind ik dat hij op deze manier toch echt als een oorlogsmisdadiger kan worden bestempeld. Als je dus gewoon voedsel als wapen begint te gebruiken. Ja. Dat is echt gewoon buiten alle proporties. En ik kan me niet herinneren, ik ken niet echt een goed voorbeeld uit de geschiedenis waarin dat eerder is gebeurd.
Ja. En zou dat, als het allemaal zo doorgaat, hè, zou het ertoe kunnen leiden dat de Amerikanen proberen om die graancontainers bij Odessa te beschermen en dan door de bospoeders te krijgen?
Nou, ik zag hierover een verhaaltje op CBS. Daar had ik nog niet eerder over gehoord, maar dat ging over onderhandelingen tussen de VS, de VN, Rusland en Turkije over het ontmijnen van Oekraïnse havens, wat dan de Turkse marine zou kunnen doen.
Ja. Ja, dat heb ik ook inderdaad gezien. En parallel daaraan worden de plannen ontwikkeld om Oekraïne van wapensystemen te voorzien, waardoor ze schepen in de grond kunnen boren.
Ja.
Dus dan zouden ze zelf de klussen kunnen klaren voor de kust van Odessa. En die wapensystemen, dat uiteraard wordt dat met het Verenigd Koninkrijk wordt dat ontwikkeld, een dergelijk plan. Maar die wapensystemen zouden bijvoorbeeld ook kunnen worden geleverd door Europese bondgenoten van de Verenigde Staten. Ja. Het is een klein plan, dus de details kennen we niet, maar er lekt natuurlijk altijd weer van alles uit.
Hm? Gisteren hebben de Russen gedreigd om vuur te openen op een cargo-schip vlakbij het Slangeneiland.
Ja.
Dus daar is een grote spanning is daar.
Ja, wat hier gewoon gebeurt, dat kan natuurlijk echt absoluut niet. Nou ja, dat hebben we het al eerder over gehad.
De transportminister van het Kremlin heeft gezegd al de sancties, maar ook de closing van de airspace voor Russische vliegtuigen, cutting off of banks, leiden tot een logistieke ramp in Rusland zelf.
Ja.
Komt niet zo vaak voor dat een minister daar toegeeft.
Er komen toch zo langzamerhand wel hier en daar wat kritische geluiden hoor.
Ik was overigens niet zo onder de indruk van de voorbeelden die daarbij werden genoemd. Namelijk dat banken bonnetjes korter maken wegens een gebrek aan papier. En dat kledingmakers kampen met een tekort aan knopen. En dan is het nog niet helemaal een ineenstortende economie.
Nou ja, als je het zo hoort. Overeind houden, moet je er met een touw doen.
Oekraïne heeft dus de staat van beleg 90 dagen verlengd tot 23 augustus. De Poolse president Duda is in Kiev vandaag en gaat het Oekraïns parlement toespreken.
Misschien toch nog even, nu we toch over staatshoofd en zo regeringsleiders hebben. Erdogan, die heeft gesproken met leiders van Zweden en Finland. Het was een open en direct gesprek. Dat is wel diplomatieke taal dat er dus inderdaad niet met borden is gesmeten. Dat is denk ik wel goed hoor, dat dus is gebeurd. Je ziet heel voorzichtig dat daar wel openingen worden geboden om die kwestie op te lossen.
En je ziet ook steeds meer discussie toch weer terugkeren over een staakt het vuur. Hè? In elk geval vanuit West-Europese hoofdsteden.
Zeker. Ik bedoel, kijk, je hebt nu verschillende scholen. Je hebt de school van Scholz, Macron, Draghi. Die zijn nu bezig om te zeggen, er moet zo snel mogelijk een staakt het vuur komen. Ik denk dat de redenering een klein beetje is zoals wij hem ook hebben. Het is toch heel erg lastig om alles terug te veroveren. Want daarvoor zijn toch echt de veroveringen van de Russen te groot op dit ogenblik. Zelensky is natuurlijk heel erg boos geworden op die uitlatingen van deze leiders. Maar tegelijkertijd, en dat is toch gek. Zelensky heeft gisteren gezegd dat er een diplomatieke oplossing moet komen. Maar niemand weet eigenlijk wat hij daar precies mee bedoelt. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. Er moet natuurlijk ook gewoon een politieke oplossing, een diplomatieke oplossing komen. Want elk conflict eindigt daarmee.
Hij houdt dat deurtje steeds open. Hè? Sommige dagen heeft hij het over ze moeten helemaal weg. Ja. Maar meestal noemt hij ook de diplomatieke oplossing.
Ja. Ja, het is echt ook een scheiding door West-Europa zit weer op die toer van toch een beetje voorzichtig. Maar als je gaat kijken naar de Baltische Staten. Premier Kallas van Estland, die heeft zich nogal hard uitgedrukt. Premier Morawiecki van Polen, idem dito. Dus zeg maar dat oosten, en dat kan ik heel goed begrijpen, want dat zit natuurlijk het dichtst bij het vuur. Nou, ik ben er zelf geweest, je weet gewoon dat dat een andere wereld is. Die zegt van, we moeten erop losrammen. En we moeten ervoor zorgen dat Rusland er helemaal uit wordt gebonjourd. Maar er zit een hele hoop wensdenken in, omdat ja, ze zelf daar de militaire middelen niet voor hebben. En de enige die dat kan doen, dat zijn de Amerikanen en de Oekraïners. De Oekraïners gesteund door de Amerikanen. Dus daar zit wel een probleem, want de Europeanen zelf die kunnen helemaal niks.
Exact, exact.
In die andere interessante discussie, namelijk over onze eigen positie, stond een interessant opiniestuk in NRC van Ben Hodges, voormalig hoogste NAVO-militair in Europa, en Timo Koster van onder meer de Atlantic Council, niet de minste dus. En die zeggen dus een beetje van, nou, de NAVO moet zijn afschrikkingsmacht herstellen, want nu wordt Poetin niet afgeschrikt. Hè? Er vindt een bloedbad plaats in Europa en wij worden afgeschrikt door Poetin, omdat we bang zijn dat het komt tot een algehele oorlog in Europa. En op deze manier weten ook andere landen met massavernietigingswapens, hè, Iran of Noord-Korea, dat ze hun gang kunnen gaan. Dus er staat veel meer op het spel voor ons dan alleen het lot van die Oekraïners. En daarom moeten onze doelen dus ook verder gaan dan alleen deconflictie en staakt het vuren. Dus verder dan wat jullie eigenlijk altijd betogen.
Ja, kijk, waar het om gaat, ik denk dat de sleutel in dit stuk is dat, wat je zegt, er vindt een bloedbad in Europa plaats, helemaal mee eens. En dat de sterkste militaire bondgenootschap ter wereld zich hier buiten houdt. Wij schrikken terug voor Rusland. Ja. Daar ligt het fundamentele verschil van inzicht aan de grondslag over wat de NAVO eigenlijk moet. Als de NAVO oorlog gaat voeren tegen Rusland, want dat is feitelijk wat hier wordt gezegd en waartoe wordt opgeroepen, dan breng je daarmee automatisch de Europeanen die je behoort te beschermen in gevaar. En daarvan zeggen wij, daar moet je ontzettend mee uitkijken. Zeker als een kernwapenoorlog dreigt. Of zie ik dat verkeerd aan, Jan?
Ben ik helemaal met je eens. En ze gaan nog een beetje verder. Ze halen die oude RTP, Responsibility to Protect, uit de kast. Heel grappig. Dit zijn dus twee haviken. En die gebruiken dus een links voorstel van vroeger onder Obama, weet je nog. Ook een beetje gevoed door de situatie, de genocide in Rwanda. Hè? Daar komt het allemaal vandaan.
Dit is dat je mag ingrijpen in een ander land om bijvoorbeeld genocide te voorkomen of etnische zuiveringen of zoiets. Ja. Hè?
Ja. Maar goed, de Responsibility to Protect is nou niet bepaald een succes geworden bij eerdere gevallen. En het is natuurlijk een open eindregeling. Overal daar waar de regering niet goed zorgt voor zijn burgers, moet je dan dus optreden. En dat is allemaal leuk en aardig, maar ze fietsen er totaal aan voorbij. Als je bijvoorbeeld RTP in Oekraïne zou inroepen en de NAVO gaat daar dan dus wat doen, ja, dan breng je volgens mij een kernoorlog dichterbij. En daar fietsen ze totaal langs. Ja, wat ze ook doen, dat vind ik zoiets merkwaardigs. Ze betwijfelen openlijk of de NAVO wel nucleair zal reageren als Poetin het Balticum aanvalt. Nou, dat zal door Poetin met grote belangstelling gelezen zijn. Ja. En ik begrijp wel dat ze dat betwijfelen. Ik doe dat zelf ook. Maar het is natuurlijk van het grootste belang om afschrikking te laten werken. En dus de NAVO moet er dus geen misverstand over laten bestaan dat artikel 5 in werking treedt als ze dat echt zouden doen.
Ja, en dan gaat het om een aanval op ons. Ja. Dus ze zeggen ook terecht, en dat klopt ook wel, er staan ook een hele hoop dingen in waar we ons denk ik helemaal in kunnen vinden. Maar het probleem zit hem erin dat artikel 5 gewoon voor onszelf is. Mm-hmm. Ja. En dat een steun aan Oekraïne, en dat is nou precies de reden waarom de NAVO niet de militaire steun levert, maar de individuele lidstaten, staat er trouwens ook in, omdat als je het niet zou doen, als de NAVO dat zou doen, je onmiddellijk in oorlog zou kunnen komen met Rusland. En dat is nou precies wat je niet wil. Dus dit is wel een hele fundamentele discussie, hoor. Dit. En daarom ben ik ook blij dat dat stuk is gepubliceerd. Hier staan gewoon twee visies tegenover elkaar. Zeg maar de school die zegt van, laten we toch even kijken naar actie en reactie. Wat zijn daar de gevolgen van? Laten we zeggen, dat zijn wij. En dat zijn de haviken die zeggen van, nee, we moeten er op losrammen. Daar komt het feitelijk op neer. Maar ik vind het wel interessant. Echt, iedereen moet het maar gewoon lezen. Maar
mag ik hem nog heel eventjes proberen? Hè? Want ik snap dat je zegt, artikel 5 geldt voor NAVO-grondgebied. Oekraïne is geen NAVO-grondgebied. Ja. Maar op dit moment doen wij natuurlijk niet wat we zouden willen doen. Hè, we laten ons afschrikken van ingrijpen in Oekraïne. Hè. Dat hoeft geen aanval op Rusland te zijn. Maar dan worden we toch nog steeds gechanteerd met de mogelijkheid van een aanval op NAVO-grondgebied. Terwijl, ja, daar hebben we artikel 5 voor. Dus als wij nog steeds chantabel zijn, dan werkt dus artikel 5 in die zin niet. Is dat dan
logisch? Nee, je moet een onderscheid maken tussen een aanval op Oekraïne en een aanval op NAVO-verdragsgebied. Op het moment dat het gaat om een NAVO-verdragsgebied, dan ben je gehouden aan alles uit de kast drukken, inclusief nucleair, wat er maar is. En dat geldt niet voor Oekraïne, omdat die niet gedekt worden.
We zijn nu ook nog terughoudend in het helpen van Oekraïne. Want wie weet wat Rusland dat doet.
Als je met grondtroepen erin gaat, dan kom je dus in conflict met Rusland. En dan ontstaat er een oorlog met Rusland. Dat is het hele punt. Mm-hmm. En in dit stuk wordt daarvoor niet voor teruggeschrikt. Het interessante is, dit staat echt haaks op het formele NAVO-beleid. Ja. Niet dat wij daar nou echt mee zitten met het formele NAVO-beleid. Maar er is wel over nagedacht. Namelijk, de NAVO wil dit niet. Juist om niet in oorlog te komen met Rusland. En om de burgers binnen het NAVO-gebied niet, laten we zeggen, gevaar te laten lopen.
Kijk, Hugo heeft gelijk dat we inderdaad nucleair gechanteerd worden door Rusland. Hè? Ja. Maar om very good reasons. Ik bedoel, het is toch volstrekt onverantwoordelijk om een kernoorlog te riskeren als je met zo'n doldrieste man bent. En wat je dan gaat doen is second best. Gewoon heel veel wapens leveren. Ja. Hebben we gedaan. Succesvol gedaan. Bilateraal en niet via de NAVO. De zaak gaat schuiven als er straks misschien een oplossing komt om toch het voedsel eruit te krijgen. En dan kan je heel erg intelligent nadenken. Hoe zou je dat kunnen doen? Zodat het niet als niet te bedreigend voor de Russen wordt ervaren. Maar ook dan nog zal er weer nucleaire chantage plaatsvinden.
Nou ja, of het chantage is. Je kan het ook gewoon Russische afschrikking noemen.
Ja.
Het is natuurlijk chantage, maar chantage of afschrikking heeft ook altijd een belangrijk chantage-element in zich.
Ja,
maar Rusland schrikt hiermee al te drieste stappen van de NAVO af. Mm-hmm. Daarvoor zijn kernwapens ook. Hij doet dat op een wat onbehoorlijke manier met dat continue wapengekletter met nucleaire dreigementen. Maar dit is hoe afschrikking werkt. Maar hij moet dus. Maar kijk, wij hebben veel minder in handen. Ja. We hebben 30 jaar bezuinigd op defensie. We hebben onze kernwapens in Europa in belangrijke mate afgeschaft. Ja, en nu moet je dus niet piepen dat je niks hebt. Hmm. Dus dat moet je allemaal gaan opbouwen. Nou ja, dat is natuurlijk wat terecht ook in dit stuk wat gezegd dat je dat moet gaan doen. Ja.
Nou, blijft een interessante discussie. Misschien moeten we die Timo Koster een keertje uitnodigen.
Lijkt me leuk. Ik verheug me al op dat soort discussie.
Nee, oké, nu komen de Russen jouw lijn weer storen, Rob.
Ja.
Oh. We zijn toch wel een beetje klaar.
Ja.
Spreken we morgen verder.
We spreken elkaar morgen. Dag.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.